Welkom bij Succesvol met Psychedelica, de podcast met een inkijkje naar een andere dimensie. Voor vrouwen die vanuit purpose en passie willen leven en leiden. En schaamteloos durven kiezen voor de onconventionele route, om hun innerlijk vuur te eren en daar succesvol mee zijn. Ik ben Suzanne, expert op het gebied van energetisch werk, plantmedicijn en embodiment. Met deze podcast nodig ik jou uit in een nieuwe dimensie te stappen. Regelrecht terug in verbinding met je hart. Een tijdje terug werd ik gevraagd door Jasper Buitenhuis om te gast te zijn in zijn podcast. En zijn podcast heet Succesvol met ADD. En sowieso natuurlijk superleuk dat de namen van onze podcast zoveel op elkaar lijken. Maar ook omdat hij mij vroeg als expert op het gebied van psychedelica, plantmedicijn. En hij heeft vanuit zijn eigen ervaring heel veel baat gehad bij het reizen met de truffel. En daarmee werken om eigenlijk zijn ADD inzichtelijker te krijgen, om er meer grip op te krijgen, om zichzelf beter te begrijpen en makkelijker eigenlijk een manier te kunnen vinden om daarmee te leven. Wat natuurlijk echt een super mooie, krachtige uitkomst is van het reizen met plantmedicijn. En we hebben het in dit gesprek over zijn ervaringen die super waardevol zijn. Maar ook stelt hij mij de vragen over hoe kan je nou op een goede, verantwoorde en veilige manier daar zelf mee werken. En eigenlijk vanuit het oogpunt van als je dus ADD of ADHD of zo'n soort diagnose hebt van hey, hoe kan dan een truffel, een plantmedicijn jou helpen? Hoe ga je daarmee om? Welke vragen heb je te stellen? Welk voorwerk heb je te doen? Wat is belangrijk om dat op een juiste manier toe te passen? Hij stelt zo mooie vragen dat ik dacht, ik vind het heel waardevol om deze aflevering ook hier op mijn kanaal te delen. Want ik kan me niet anders voorstellen dan dat er mensen zijn die zichzelf hierin herkennen. Plus ik vind dat de ervaringen van Jasper zelf super mooi en waardevol zijn. En ik gun het je zeker om die ook te horen via mijn kanaal. Heel veel luisterplezier. Laat me weten als je hebt geluisterd wat je ervan vindt. Laat het me vooral ook weten als je vragen hebt. Als je zelf overweegt om een reis te maken met de truffel. Als je wil gaan microdosen, als je een andere vraag hebt waar we het misschien in de podcast niet over hebben gehad, let me know, stuur me een DM op Instagram. En sowieso zou het echt fantastisch zijn als je een rating wil achterlaten, een review wil schrijven of de aflevering wil delen en mij en Jasper dan wil taggen, zodat we ook kunnen zien dat je hebt geluisterd. Alvast heel erg dank daarvoor en heel veel luisterplezier.
Yes, lieve luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Succesvol Leven met ADD podcast. Super gaaf dat je luistert. Vandaag hebben we Suzanne Smulders te gast. Zij is expert op het gebied van psychedelica. Zij is host van de Leven met Psychedelica podcast. En zij helpt vrouwen bij het helemaal in hun kracht komen te staan. Suzanne, van harte welkom.
Dankjewel.
Yes, een hele mond vol.
Ja. Zeker. En dat is dan nog maar een klein stukje uit alles wat ik doe en
wie ik ben. Een heel klein stukje. Dus eigenlijk mijn volgende vraag is altijd, wie ben je eigenlijk echt en wat doe je nog meer?
Wie ben ik? Ja, dat is de grootste vraag meteen ook wel, moet ik zeggen. Maar mijn naam is Suzanne. Ik werk als bewustzijnscoach. En wat jij al heel mooi zei, ik help vrouwen om weer volledig hun eigen power terug te pakken en op eigen voorwaarden te gaan leven. En ik doe dat eigenlijk door je te leren om jouw energetische blauwdruk te volgen. We hebben allemaal onze eigen unieke blauwdruk. En dat is een soort van handleiding hoe jij werkt. Wat super handig is, want die hoef je eigenlijk alleen maar te volgen. En dan vallen er heel veel puzzelstukjes op hun plek. En ik doe dat onder andere door het gebruik van plantmedicijn, maar ook energetisch werk, 1-op-1 coaching en allerlei andere mooie tools. En ja, wat meer over mij persoonlijk is misschien ook wel leuk. Ja, ik heb al een half jaar geen huis. Dus ik heb een nomade bestaan. Ik zit nu op een hele fijne plek in Utrecht. Ik ben op allerlei huizen aan het passen. En ja, ik ben me helemaal... Ik ben het surrender experiment heb ik mezelf ingegooid. Dus helemaal overgeven aan waar het leven mij brengt. Wat een heel groot avontuur is. Heel leuk. En ja, dat eigenlijk. In een notendop.
En ik merk dat mijn hoofd nu al overuren draait met allemaal vragen die ik heb, die ik wil weten. Dus ik ga kijken of ik hier een gestroomlijnd verhaal van kan maken. Kijk, waarom je hier bent is voornamelijk voor de psychedelica. Ik heb zelf ervaring, zoals ik je al heb verteld, met psychedelica. Dat heeft heel veel impact gemaakt op mijn leven. Een positieve impact, maar ik wil niet zomaar dat verhaal de wereld inslingeren. Ik wil niet zomaar, want er zitten ook risico's aan. Dus ik wilde heel graag iemand die er meer verstand van heeft, die er ervaring mee heeft, die het ook als beroep mensen daarin begeleidt. Dus vandaar dat ik bij jou terecht kwam. Dus superleuk dat je verhaal hier wilt delen. Ja, ik zei het al, ik heb een hoop vragen met wat je net vertelde. Maar eigenlijk de eerste vraag die ik je wil stellen is, hoe ben jij in deze situatie terechtgekomen? En dan bedoel ik voornamelijk dat stukje van plantmedicijn, het psychedelica stukje.
Ja, mooie vraag. Voor mij is dat jaren geleden begonnen met eigenlijk gewoon met vrienden een keer experimenteren. Dat was met paddo's, geloof ik, toen. En heel nieuwsgierig naar, ja, je kent natuurlijk alle verhalen en de beelden over, met al die kleuren en geometrische vormen en dat soort dingen. En ik zat best wel zelf ook in een, ja, echt een stuk persoonlijke ontwikkeling en wel mijn spirituele reis, om het zo te noemen. En ik was zo nieuwsgierig dat ik dacht, nou ja, laten we dit gewoon met een paar fijne mensen thuis eens een keer gaan doen. En ja, jeetje, ik wist niet zo goed wat me overkwam.
Hey.
Het was een hele bijzondere reis die ik toen heb gemaakt. En ja, dat heeft zoveel in gang gezet en zoveel in mezelf geopend. En ik heb in zo'n korte tijd zoveel over mezelf geleerd dat ik... Ja, ik weet niet, ik had ook wel echt even de tijd nodig om dat te processen. Maar wel dat ik dacht van, hé, hier zit iets. Dit is echt super bijzonder. Dat we op zo'n andere manier, zonder dat ons ego de hele tijd in de weg zit, de reis naar binnen kunnen maken eigenlijk.
Mm-hmm.
En ja, toen ben ik dat vaker gaan doen. Ben ik me daarin gaan verdiepen, veel over lezen, heel veel documentaires kijken. Er is natuurlijk ontzettend veel beschikbaar. Als mensen dat interessant vinden, check even Gaia. Gaia is een soort van spirituele Netflix, om het zo te noemen. Daar staat superveel op, maar ook op Netflix staan een aantal mooie documentaires. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Toen ben ik gaan microdosen. Dat is in hele kleine hoeveelheden psychedelica gebruiken op dagelijkse basis. En ja, dat heeft me ook superveel gebracht. En ja, op een gegeven moment krijg je dan mensen die dingen aan je gaan vragen, omdat je het daarover hebt. En dan, ja, zo gaat dat een eigen leven leiden, zeg maar.
Ja, mooi. Ja, dan ga je op een gegeven moment ergens, ga je iets doen wat je leuk vindt. En dan krijg je de leuke reacties op. En
ja,
voor je het weet, is het je werk ook eigenlijk.
Ja, precies dat.
Ja, en terwijl het eigenlijk niet als werk voelt, denk ik. Omdat het gewoon,
nee, dat is het mooie eraan. Ja,
het is je blauwdruk.
Precies.
Ja,
precies.
Leuk.
Het voelt ook echt als... ik kan eigenlijk niet anders dan hiermee bezig zijn. En dit
ja, interessant.
De wereld. Ja.
Ja, dat is dat je... ik zeg dan altijd, is van je hebt geen keuze of zo. En dat klinkt natuurlijk heel raar, want je hebt altijd een keuze. Maar het is anders dan werk. Het is anders dan... Je had een verplichting of zo. Het is, ja, het is ook niet hobbyachtig. Ik weet niet goed hoe je het moet uitleggen. Maar als je weet wat je aan het doen bent en waarvoor je het aan het doen bent, dan ja, het past bij je blauwdruk.
Ja, ik zou zeggen dat het ik heb best wel lang ook dingen gedaan vanuit mijn hoofd. En omdat ik dat bedacht had of dat ik was beïnvloed door mijn omgeving. Maar dit komt uit mijn hart. Dat is voor mij dat gevoel van jij kan niet anders. Dit is gewoon een stuk van wie ik ben. En ik heb dingen meegemaakt die daaraan bijdragen. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook zo voelt. Dat je hebt jouw eigen ervaringen die maken dat je nu doet wat je doet. Dus het is bijna... alsof het is de bedoeling.
Ik hoorde ooit een keer in een podcast dat iemand zei van ja, eigenlijk is alles voorbestemd. Maar dan moet je maar niet te veel over nadenken, want dan wordt het leven heel saai als alles al voorbestemd is. Toen jij net zei van het hoofd-hart, toen ging ik wel aan van dat je veel in je hoofd zat in je hart gaat, of nu met je hart leeft. En dat is denk ik ook iets wat heel veel mensen die mijn podcast leven heel erg in hun hoofd zitten. En daar wil ik je eigenlijk zo eens wat vragen over stellen, van wat heeft dat voor invloed op jou gehad en hoe heb je die stap kunnen maken. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en bij psychedelica eigenlijk al zoiets hebben van, maar wat is dat dan? Dat is toch drugs of dat is toch voor verslaafden of iets dergelijks. Dus misschien is dat eerst even belangrijk van wat is psychedelica en op wat voor manier gebruik je dat in je werk?
Ja, nou... psychedelica zijn middelen die, sommige zijn natuurlijk, sommige zijn synthetisch, die eigenlijk jouw brein in een andere staat van zijn brengen, waardoor je waarnemingen doet, waardoor je misschien, hoe heet die film toch ook alweer met Johnny Depp? Fear and Loathing in Las Vegas of zo, daar gaat hij ook helemaal trippen. Misschien kennen mensen die film. Maar eigenlijk kom je los van je ego, van jouw gewoon natuurlijke staat van zijn in het dagelijks leven. En verruimt jouw bewustzijn zich, waardoor jij op een hele andere manier de realiteit gaat waarnemen. Oh, nou ja, de realiteit, wat is de realiteit? Is dan misschien ook een volgende vraag die interessant is. Het gooit de boel open, het verandert je perspectief, het laat je andere dingen van jezelf zien, waar we normaal niet bij kunnen. En dat kan super visueel zijn, dus je kan echt dingen gaan zien. We noemen dat dan dat je gaat reizen, want eigenlijk voelt het heel vaak alsof je op reis gaat in jezelf, maar ook naar andere dimensies. Dat je op hele andere plekken komt, dat je... ja, door allerlei tijdlijnen kan hoppen. Ja, mensen hebben daar allemaal hun eigen omschrijvingen voor. Maar het is in ieder geval vooral het loskomen van je ego. En eigenlijk met iets groters verbinden en op een andere manier naar jezelf kijken.
Ja, dat perspectief, dat kan ik uit eigen ervaring wel zien. Of vertellen dat je ziet en voelt en ervaart alles anders of zo. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen, maar je hebt zoveel beperkende gedachten, zoveel dingen die je tegenhouden om iets te doen wat je wilt doen. Ja. En dat lijkt dan te vervagen zodra je psychedelica gebruikt.
Je hebt verschillende plantmedicijnen, zoals truffels, zoals paddenstoelen. Ayahuasca kennen mensen misschien wel, San Pedro, nou dat is nog van alles. Maar je hebt bijvoorbeeld ook LSD of MDMA, dat soort dingen. Dat is synthetisch, maar het is allemaal net een beetje anders, maar het heeft allemaal dezelfde psychedelische werking. En... nou wilde ik iets zeggen, nou ben ik het kwijt.
Ja, dat maakt niet uit.
Misschien wil je me gewoon nog een vraag stellen, dan komt het weer terug.
Ja, goed. Dit was eigenlijk mijn vraag van hey, welke soorten hebben we allemaal? En jij richt je voornamelijk, jij gebruikt voornamelijk truffels, toch? Klopt dat?
Ja, klopt. Ja.
En dat is, als ik even goed zeg, is legaal, toch? In Nederland?
Ja, we hebben natuurlijk de opiumwet en er zijn best wel veel middelen verboden. In eind jaren 70 is de war on drugs ingevoerd en zijn heel veel middelen op de verboden lijst komen te staan, maar truffels niet. Misschien even ook in de context plaatsen, we hebben paddo's en we hebben truffels en mensen verwarren die vaak met elkaar. Maar paddo's zijn de paddenstoelen die boven de grond groeien. Die mogen niet, die zijn verboden in Nederland en in heel veel landen. De truffels zijn eigenlijk... als je de worteltjes van de paddenstoel hebt, dan dat noemen we het mycelium. En daar groeien knolletjes tussen. En dat zijn de truffels. En de werkzame stof die daarin zit, die is hetzelfde als in de paddo's. Alleen als het onder de grond groeit, is het wel legaal. En als het boven de grond groeit, niet. Je kan bijvoorbeeld ook in de smartshop wel een grow kit kopen voor paddo's. Dan mag het wel, als je ze zelf kweekt. Dus ja, het is een beetje...
Fantastisch drugsbeleid hebben we in Nederland. Hè? Dus,
ja, precies.
Klinkt een beetje als het wietverhaal, dat is ook zo. Maar je mag het wel verkopen, je mag het wel groeien, maar je mag het niet vervoeren. Dus ja,
het is een beetje dat.
Hey, trouwe luisteraar, Jasper hier. Voordat jij verder gaat luisteren naar deze super inspirerende aflevering, heb ik wat leuks voor je. Ben jij klaar voor verandering in je leven? Droom jij over een leuker leven met jouw unieke brein? En ben je op zoek naar gelijkgestemden? Sluit je dan nu aan bij onze Wandering Minds community. Praat mee over verschillende onderwerpen, volg leuke cursussen en inspirerende masterclasses en neem deel aan toffe events. Heb je interesse? Klik dan snel op de link in de bio. Zie ik je daar? Ja, als het dan dus niet illegaal is. En je kunt het dus gewoon kopen. Het is voor iedereen boven de 18, denk ik, gewoon beschikbaar in de smartshop. Waarom is er dan toch nog zo'n taboe op?
Ja, kijk, wat lastig is dat die hele war on drugs... eind jaren 70, die heeft er natuurlijk voor gezorgd dat er sowieso heel veel angst is gezaaid, dat er heel veel negativiteit is gekomen rondom al deze middelen, ook over LSD of over andere tripmiddelen. Wat ergens logisch is, want als het op een onverantwoorde manier op de verkeerde plekken wordt gebruikt, ja, dan kunnen er vervelende situaties ontstaan. Het is onwijs belangrijk dat je verantwoordelijk met dit soort middelen omgaat, dat je weet wat je aan het doen bent, dat je de juiste adviezen inwint, dat je zorgt dat je dat op een veilige manier doet. We kennen allemaal wel de verhalen van de gekke toeristen die dan van een balkon springen, omdat ze helemaal niet meer weten wat ze aan het doen zijn. Die nemen deze middelen in een niet veilige setting, in combinatie met andere drugs of met alcohol of wat dan ook. Maar ja, en dat maakt het een beetje moeilijk, vind ik. Omdat dat wel het beeld is wat mensen onthouden. En wat voor die angst zorgt. En wat er dus ook voor zorgt dat we met z'n allen zijn gaan denken... Oh, deze middelen zijn super gevaarlijk. En daar kan van alles mee gebeuren. En dat moeten we niet doen. Dus laten we dat alsjeblieft gewoon vooral dat taboe daarop zitten.
Ja, het is een stukje onwetendheid, denk ik ook. Hè? Want elk weekend liggen de mensen op de IC's omdat ze met alcoholproblemen hebben. En dat wordt gewoon verkocht in de supermarkt. En wordt iedereen. Ik weet nog dat ik zelfs mocht leren alcohol drinken van mijn ouders. Ik weet niet, heb jij dat ooit ook meegemaakt? Dat mijn vader zei:
Dat
nou,
je
weet je,
dan, ja.
Neem dan maar je eerste bier. Neem maar het eerste biertje hier. Dan is dat niet buiten de deur. Ik zit nu te denken, stel je toch voor dat mijn vader had gezegd: hey, zullen we eens voor het eerst truffels doen? Hè? Dat doen we dan lekker thuis. En dan hoef je dat dan niet straks dat je buiten wil. Het zou me wel heel erg leuk lijken trouwens, samen met mijn vader.
Ja, maar... zeker. Goed idee.
Ik weet niet of ik hem zo ver kan krijgen. Ik weet, hij luistert volgens mij niet, dus ik zou het hem niet kunnen vragen. Maar eigenlijk heel raar, want kijk, dat waren ook mijn eerste ervaringen met truffels. Ik was heel verbaasd, want ik had helemaal niet verwacht dat het iets met me zou doen. En op een gegeven moment zag ik het plafond bewegen en zag ik allemaal leuke kleurtjes en kreeg ik een lachstuit met vrienden. Pas veel later realiseerde of ging ik leren dat het ook anders kon. En dat onderscheid, denk ik, dat wel heel even belangrijk is om te maken, is dat jij niet, je bezorgt mensen niet een leuke avond in de zin van een feestje, maar het is meer echt ook het gebied van de reis in zichzelf.
Ja, en het gaat er heel erg over met welke intentie doe je dit en wat wil je eruit halen. En de kracht van die intentie die is enorm groot. Dus als ik met mensen een ceremonie doe, als ik die begeleid, dan laat ik ze ook heel bewust die intentie opschrijven en daarmee verbinden. Want het is heel bepalend voor de reis die je maakt. Hè. Vaak neemt die intentie jou mee op reis door jezelf. En komen die thema's die daarbij horen ook regelmatig terug of krijg je daar inzichten over? Plus wat ook een groot verschil is, kijk, als je het in een ceremoniële setting doet of in een begeleide setting, dan zorg er altijd voor dat het veilig is, dat jij je op je gemak voelt, dat er geen afleiding is, dat jij echt volledig 100% kan focussen op jouw eigen proces. Maar stel dat jij truffels of een ander middel neemt terwijl je naar een festival gaat, sta je continu, word je blootgesteld aan prikkels van buitenaf, dus die beïnvloeden ook weer. Jouw reis, hè? Daar reageer jij natuurlijk op. Dus daardoor is het ook een compleet ander soort ervaring.
Ja. En als we eens kijken naar die intentie waar ik net over had, kun je daar eens een voorbeeld van geven? Waar moeten de luisteraars aan denken?
Een intentie kan super specifiek zijn, maar het mag ook wat algemener zijn. Als ik zelf ga reizen, dan vraag ik heel vaak om helderheid. Dan heb ik vaak een vraag over het een of het ander. En dan is mijn intentie dat ik weet wat ik te doen heb. Of dat ik me rustig voel omdat ik ergens een inzicht over heb ontvangen. Dus in die lijn. Maar je kan ook de intentie zetten om je volledig over te geven en veilig te zijn. Bijvoorbeeld hè, als het de eerste keer is en het is heel spannend. Want je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren, dus het is ook iets heel spannends. Dus kun je ook op die manier met intenties werken. En ik zie eigenlijk altijd dat die intenties een soort van anker zijn tijdens die reis. Dat je daar steeds weer bij terug kan komen. Ja. Om de focus te pakken in jouw innerlijke proces eigenlijk.
En kijk, ik zal ook gelijk mijn voorbeeld eens noemen dat ik een aantal jaar geleden deed ik een begeleide ceremonie en ik moet heel even denken wat mijn vraag toen was. Volgens mij was mijn intentie, hoe kan het dat ik zoveel moeite heb om aan te sluiten bij groepen? En nu weet ik, tegenwoordig weet ik ook wel dat ik niet zo'n groepsmens ben. Ik vind grote groepen niet zo leuk. Ik ben liever één op één of in kleine groepjes. Maar ik heb die vraag toen gesteld. En ik in eerste instantie, misschien is dat wel even goed om te vertellen. In eerste instantie had ik heel veel moeite om erin te komen. Ik was namelijk constant aan het nadenken. Wat voel ik? Wat gebeurt er? Wat moet ik doen? Hoe moet ik ademen? Hoe moet ik denken? Hoe moet ik liggen? Ik was overal mee bezig. Ik was zo verschrikkelijk de controle aan het houden.
Ja.
Dat mijn lichaam zich niet over ging geven. Niet letterlijk over me geven, maar overgeven aan het medicijn. Ja. Is dat iets dat je vaker terugziet?
Als je vooral moeite hebt. Hè, als je iemand bent die veel in zijn hoofd zit. Sowieso als je een denker bent. Dan kan het best wel uitdagend zijn om in je lichaam te zakken. En ja, wat ik al zei, vooral de eerste keer of de eerste paar keren dat je zo'n reis maakt, is het gewoon heel spannend, omdat je niet zo goed weet wat je kan verwachten. En wat ik zelf altijd heel interessant vind, is dat je eigenlijk verwacht misschien dat je de controle helemaal kwijtraakt. Ja. Want je gaat een middel nemen wat jou helemaal een andere waarneming gaat geven, waardoor je dingen gaat zien en waardoor dingen veranderen en hè, dat is best wel eng, terwijl ik eigenlijk heel vaak terugkrijg van mensen van, oh, maar die controle is er wel. Want als jij je overgeeft in die reis en hè, soms ga je naar bepaalde stukken die best wel spannend of pijnlijk zijn. Of hè, je krijgt best wel wat spiegels. Je kan met jouw bewustzijn daar doorheen navigeren. Dus je kan eigenlijk zelf ook sturen van, oké, nu is het genoeg. Als jij de juiste begeleiding hebt, sowieso is er altijd wel iemand die jou mee kan nemen om weer naar een ander stuk te bewegen. Dus eigenlijk is er heel veel controle. Maar juist die spanning en het verzetten tegen, dat geeft wrijving en dat maakt het veel ingewikkelder. En dat is natuurlijk best wel een contradictie met elkaar. En bij de ene duurt dat langer voordat die kan ontspannen en daarin kan zakken dan bij de ander. Dus voor mij is het ook altijd heel belangrijk om te zorgen. Ik heb wel eens een ceremonie zelf ervaren bij iemand. Nou, ik was daar en binnen 10 minuten lag ik op die mat en kreeg ik die truffels. Terwijl ik nog helemaal niet echt was
ik wist eigenlijk niet wie er waren en wie nou de begeleiding was. Weet je wel, dan ben je zo vanuit zo'n rush, kom je daarin. Dat is helemaal niet prettig.
Nee.
Dus ik vind het heel belangrijk altijd om mensen op hun gemak te stellen. Om heel even met elkaar te verbinden, om even te ademen. Gewoon even te ontspannen, zodat je ook weet waar je bent, met wie je bent. Wat je kan verwachten. Dus dat soort dingen die zijn ja, in mijn optiek een van de meest belangrijke om een veilige setting neer te zetten. Zodat jij je kan overgeven.
Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ik wil daar straks ook nog wel wat meer over weten hoor, van echt even kijken van waar moet je rekening mee houden.
Ja.
Maar dat wat jij net zei, van dat je overgeven, eigenlijk is dat een beetje het leven ook, hè. Je wil heel veel controle houden in het leven, mm-hmm. maar zwart op, eigenlijk heb je eigenlijk nergens echt controle over.
Nee.
En zodra je de controle loslaat en je geeft je over aan wat er gebeurt, heb je een vorm van controle. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus hetzelfde met die medicijnen. In het begin gaf ik dus heel erg controle en kwam ik er niet in. En ik liet het los. En hoe ik dat precies deed, volgens mij vroeg ik mijn begeleider. Van mag ik oordopjes? Mag ik mijn eigen muziek luisteren? Want ik word afgeleid door mensen omheen die geluiden maken. Toen zei ze, nee, want je moet daarmee leren omgaan. Ja. En toen dacht ik, oké, ja, ik lig hier nu toch. Oké, dan accepteer ik het maar. En toen ging ik erin. Ja, en die ervaring die ik toen kreeg, die was fascinerend. Dat was zo bizar. Dus eigenlijk... Daar leer ik ook, je hebt geen controle in het leven. Hè? Alles maar verzekeren, alles maar dichttimmeren, alle risico's maar aansluiten. Je hebt geen controle, want er zijn altijd omstandigheden die ervoor gaan zorgen dat je weer moet gaan dealen met een situatie. En ik weet nog heel goed dat ik, en dit gaat heel raar klinken denk ik, maar ja, voor jou niet, maar voor misschien luisteraars wel, dat ik op een gegeven moment 15 vakjes voor me had liggen, echt aparte vakjes. En dan ging ik het ene vakje in en daar zag ik dan mijn best verleden. En het andere vakje, daar zag ik mijn falen van school. En weer een vakje zag ik een ander probleem. En zo zag ik een stuk of 10, 15 vakjes voor me liggen, maar voor mij. Dus het waren, ze zaten los van mij. Al die problemen die ik zag, dat waren dingen die ik had meegemaakt. Maar dat waren niet wie ik ben. En toen ging ze allemaal doorheen. Door al die vakjes heen. Ik moet altijd lachen als ik dit verhaal vertel. Want ik zie het voor me, maar ik denk dat anderen dit heel leuk vinden. En ik kom uit dat laatste vakje en ik heb overal even gekeken. Dacht, oh ja, dit is pijnlijk, dit is vervelend, dit is verdrietig. En ik loop steeds dichter naar mezelf. En ik stoot heel hard mijn hoofd en mijn hele lichaam shakt ook mee. Toen dacht ik, nou, hier moet ik toch ook door kunnen. Dus ik nog een keer, weer exact hetzelfde. En toen realiseerde ik me dat ik tegen mezelf aanliep. En dat ik dus zelf knijterhard ben. Hartstikke sterk. Ik ben helemaal goed. Ben het goede hout gesneden. En dat was voor het eerst in mijn leven. Dat ik realiseerde dat. Welke onzekerheid ik ook heb in mijn leven. Het niks zegt over wie ik ben.
Nou, en ik denk helemaal kippenvel van jouw verhaal.
Nou ja. Dat was dus de vraag. Waarom sluit ik nooit aan bij groepen? Ja, waarschijnlijk omdat ik nooit mezelf zag. Voor wie ik was. En ik denk dat ik 1200 coachsessies had kunnen hebben. Ik was hier never, nooit gekomen. En dat is ook de hele reden, dit verhaal. Maar ik heb er nog meer meegemaakt. Maar dit verhaal is zo van verschrikkelijke impact op mijn leven geweest. Dat ik dacht, ja, ik moet dit verhaal vertellen. Maar ik wil wel dat het door een professional begeleid wordt. En dat er wel wordt gelegd. Want er zitten risico's aan. Er zitten gevaren aan. Het is allemaal niet zo heftig als dat het soms wordt verteld. Maar... Dus ja, dit heeft mij toen zo... Ja, ik weet niet. Het laat mij ook elke keer weer opstaan of zo. Hè? Ook als ondernemer. Je hebt heel veel twijfels, heel veel onzekerheden. Maar als je weet echt van diep van binnen dat je gewoon goed genoeg bent. Ja, dat is niet uit te leggen. Dat is, ja,
en dit raakt zo mooi de kern van mijn werk. Ook met de truffels, met de plantmedicijn. Want het gaat, hè, waar we het net ook over hadden. Bijvoorbeeld dat overgeven en die controle willen houden. We zijn zo getraind in deze maatschappij om maar continu te kijken naar wat gebeurt er buiten ons. En hoe kan ik daar op een manier controle over uitoefenen. Terwijl het enige waar we eigenlijk echt controle over hebben is over wat er van binnen gebeurt. Hoe jij naar dingen kijkt. En ja, weet je... Het kost superveel energie, superveel moeite om te proberen je partner te veranderen. Of om je collega's mee te krijgen of whatever. Terwijl het misschien veel makkelijker is om je zekerder over jezelf te voelen, zodat je betere grenzen kan stellen. En dan gaat die ander daar ook op reageren, want jij geeft een andere output, hè? Dus dan gebeurt iets anders in de uiterlijke realiteit, maar dat begint van binnen. En ik vind het heel mooi, sowieso echt een prachtig verhaal. Ja. Maar wat de truffels doen, is misschien mooi om wat meer over te vertellen. De psilocybine is de werkzame stof in truffels. En die zorgt er dus voor dat jij... aan de ene kant, wat er gebeurt in je brein, is dat er de aanmaak van nieuwe neurale paden wordt gestimuleerd. Dus er komen meer verbindingen tussen al jouw hersendelen. Wat als je er dan in mijn optiek logisch over nadenkt, het gevolg daarvan is dat je dus een ander perspectief op dingen kan krijgen. Hè? Dat je creatiever wordt, dat je meer open wordt. Dus dat er echt iets met jou gebeurt waardoor jij een andere perceptie hebt op jezelf en op de wereld. Daarnaast zorgt ervoor, precies eigenlijk wat jij omschrijft in jouw verhaal, is dat jij kan zien wat de dingen zijn die jou blokkeren of jou misschien oud trauma's hebben, spannende dingen die jij in je leven hebt meegemaakt die nog ergens zitten, bepaalde emoties waar je niet doorheen komt, maar je kan er naar kijken van een afstand en je identificeert je dan mee. Dus je kan zijn met al die situaties en gevoelens zonder dat jij ze wordt. Want in ons dagelijks leven, als er een trigger afgaat en iemand drukt op een bepaalde knop bij jou die oud zeer omhoog haalt, dan schiet jij in een oud patroon, want jij ervaart dat weer alsof dat opnieuw gebeurt. Ja. Terwijl die psilocybine, die truffel, die zorgt ervoor dat jij het kan zien. Je kan waarnemen, hé, dit gebeurt er of dit, hè, dat waren voor jou al die blokjes.
Ja.
En jij kan van een afstand kijken en zeggen, hé, maar dit is helemaal niet wie ik ben. Dit is iets wat mij ooit is overkomen, maar ik ga mij losmaken van dit verhaal, want het dient niet meer. En zowel met het microdoseren als tijdens echt een volledige macrodosering, heeft de truffel dit effect. En in zo'n ceremonie, zo'n begeleide reis zoals jij net omschrijft, dan spreken we zelfs echt over de ego-dood. Dus jouw ego houdt jou op je plek, die wil jou veilig houden, die wil jou ergens, hè, die beperkt jou continu. Dus die zet een hele hoge muur om jou heen om te zorgen dat je veilig bent. Maar op een gegeven moment hebben we bepaalde patronen en mechanismen niet meer nodig. Hè? Misschien als klein kind dat jij iets nodig had om je te verstoppen, maar nu is het niemand dienend als ondernemer, want dan ziet niemand jou bijvoorbeeld.
Ja.
Dus om daar op een andere manier naar te kijken en los te kunnen komen, is natuurlijk heel erg helend. Eigenlijk draai je perspectief naar jezelf, precies wat er bij jou gebeurde. En je loopt tegen jezelf aan en je ziet jezelf ineens. Maar je kan onderscheiden, wat is nou van mij en wat niet? Wat is dienend? Wat is niet meer dienend? Wat mag ik loslaten? Plus wat ik eigenlijk elke keer, ik ben benieuwd ook hoe jouw ervaring daar zelf mee is. Wat ik elke keer en zelf ervaar als ik ceremonies doe, maar ook met alle mensen die ik begeleid. Je ervaart zo'n diep gevoel van eenheid, van verbinding met de natuur. Wij zijn natuurlijk een stukje natuur. Mm-hmm. En een heel diep geworteld gevoel van rust, van vertrouwen, van helemaal goed genoeg zijn. Ja. En dat zit in jou, dat zit lager dan dat hoofd, weet je wel. Dat hoofd gaat alle kanten op, maar ja, alsof je, ja, ik noem het dan vaak in je lichaam zakken of echt dat belichamen van die eigen waarde, van zelfliefde. Dat zijn hele waardevolle en fijne bijeffecten van zo'n ceremonie.
Ja, en het klinkt heel raar, maar, want soms heb je het gevoel dat je in een achtbaan zit en je ziet heel veel kleuren en flitsen en geluiden. Het ligt een beetje aan wat je gebruikt, hoor. Maar ik voel me altijd veilig.
Ja.
Ondanks dat je echt in een gigantische rollercoaster zit van alles wat je voelt en ziet, ik heb me altijd veilig gevoeld. Maar misschien ook omdat ik er goed mee om kan gaan, hoor. Maar ja, ik heb altijd het idee dat de plantmedicijn, want ik heb de rest nog niet gedaan, alleen de truffels, dat het eigenlijk een vergrootglas legt op je emoties. En hè, dus als jij heel bang bent aangelegd, ja, dan kan het zijn dat dat ook uitvergroot wordt. Ik ervaar voornamelijk heel veel blijdschap en vrolijkheid en heel speels werd ik ervan. En eigenlijk kom ik elke keer weer tot de conclusie dat ik op dit moment gewoon heel erg blij ben met mijn leven. Maar het is ook af en toe heel erg confronterend, want hij geeft je gewoon het antwoord. Ja, of je het antwoord leuk vindt. Misschien, je moet het ook zelf meemaken om dit te begrijpen, denk ik. Maar ik vroeg dan vraag je ergens om, van goh, ik loop ergens tegenaan. En dan komt er een antwoord, en of komt een inzicht, of weet ik wat. En die zijn niet altijd even leuk.
Nee. Maar, ik heb hier misschien wel een mooi voorbeeld uit mijn eigen ervaring van. Ik heb, denk ik, een half jaar geleden inmiddels een ceremonie gedaan. En die heb ik in mijn eentje thuis gedaan. Ik maak daar dan ook altijd een heel mooi ritueel van met een intentie. En ik maak altijd een altaar en dat soort dingen. En ik had, mijn intentie was, ik weet precies wat ik te doen heb. En ik had een aantal vragen over welke kant ik op ging met mijn bedrijf. Dus vanuit daar heb ik die intentie opgeschreven. Nou, dat pakte even iets anders uit dan ik had gedacht. Tijdens die ceremonie heb ik namelijk een heel pijnlijk stuk van mijn relatie mogen zien en voelen. Ik had op dat moment ruim 11 jaar een relatie. En dat was al een jaar of zo wat onrustiger en ja, ik wist eigenlijk niet zo goed hoe we daar doorheen moesten. Dat was best wel uitdagend, maar wel heel liefdevol allemaal. En het was ook helemaal niet op mijn radar, ik wil deze relatie nu beëindigen. Maar die truffel heeft mij laten zien dat het klaar was en dat er wat er nog was niet genoeg was, in ieder geval niet voor mij. En dat is precies zo'n voorbeeld van, dat is niet echt een waarheid die je wil horen. En het was heel pijnlijk en heel moeilijk. En ik denk dat ik in 4, 5 uur door een proces ben gegaan waar mensen normaal misschien 4, 5 maanden over doen. Van het echt durven aankijken van, is dit nog het juiste voor mij? En ga ik dan de beslissing nemen om die relatie te eindigen? Nou, dat was heel intens en heel veel weerstand, heel veel huilen. En in het begin, ik weet nog dat ik echt dacht, nee, ik wil terug, ik wil weer eruit. Want ik wil het ontweten, weet je wel. Ik moet terug. Maar ja, dat gaat niet. En ik kwam op een gegeven moment op het punt dat ik helemaal voelde, ja, ik kan eigenlijk niet meer anders. Ik weet het nu gewoon. Het is klaar. En daar, zelfs in die reis heb ik zoveel bliss gevoeld en zoveel rust in mezelf, omdat ik echt eerlijk naar mezelf ben geweest en dat ook kon aannemen. En daarna heb ik die relatie beëindigd, wat ook heel intens was natuurlijk na zo lang. Maar ik heb geen seconde getwijfeld of dat het juiste was. En het heeft zoveel voor mij in mijn eigen persoonlijke proces, in een stroomversnelling, heel veel blokkades ook in mijn bedrijf, dingen waar ik tegenaan liep, die eigenlijk allemaal op hun plek vielen, doordat ik bewuste keuze voor mij maakte. Daar ging het heel erg over. Dus ja, ik wilde gewoon graag een voorbeeld geven van hoe kan zoiets ook uitdagend en ja,
dat is
het is niet altijd leuk
denk
of zo.
Nee, dat is het. Het is behoorlijk pittig.
En dat wil nou niet zeggen dat dat bij iedereen gaat gebeuren. Hè? Ook helemaal niet natuurlijk.
Zeker niet. Maar het kan wel inderdaad wel uitdagend zijn. En ik denk dat dit ook wel een hele pittige is. Want ik ben nog wel heel veel benieuwd. Je gaat zelf natuurlijk eerst even ontkennen, zoals je al zei. Maar hoe leg je dit thuis uit? Ik weet niet, was jouw ex-partner ook daarmee bezig?
Minder. Die vindt wat ik aan het doen ben ook best wel uitdagend. Daar zat natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje wel de uitdaging in de relatie. Wat ga je dan? Ja, ik ben daar heel open over. En vooral, kijk, voor mij was het zo, ergens kwam dit niet als een verrassing.
Nee.
En de keuze is niet door de truffel gemaakt, maar door mij.
Ja.
En daar gaat het natuurlijk om. Maar ik kan me voorstellen dat er soms mensen zijn die dan denken, oeh ja, is dat dan wel echt je eigen beslissing geweest? Maar daarin heb ik inmiddels ook genoeg ervaring met het medicijn om wel te weten hoe dat werkt voor mij. Maar ja, ik hou het in die zin altijd bij mezelf en mijn eigen beleving. En ja, ben ik trouw aan mezelf? Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste.
Ja, ik denk ook meer dat het is niet een openbaring voor je geweest. Het is eigenlijk meer geweest alsof er een papier, een perkament onder stof heeft gelegen. Waar je wel wat lettertjes door kan lezen en woordjes van kan maken. En dat die truffels eigenlijk een hele heel hard hebben geblazen. En dat je in één keer ziet wat erop staat. Dat idee is het meer. Hè? Want
ja.
Het geeft veel meer helderheid.
Ja, en het eigenlijk gewoon, ik wist het al. Maar ik wilde het niet weten. En nu was er geen weg meer terug. Ja, want inderdaad, dat perkament was daar open en bloot. Ja.
Ja.
Dan moet je daar iets mee.
Je kunt dan niet meer terug, nee. En kijk, dat is onze verhalen zijn met het macrodozen. Dus daar ga je echt trippen. Microdozen hoor ik heel veel. Ik heb het zelf niet echt. Want ik denk ook wel dat je het iets voor een langere periode moet proberen.
Ja.
Ik ben wel even benieuwd, want we horen dan... Tenminste, ik hoor daar tegenwoordig heel veel over. Ik zie het steeds vaker. Ja. Maar je hebt er al wel wat over verteld. Maar wat is het precies, microdozen, en wat doet het?
Ja, microdozen is ook gebruiken van psychedelische middelen. Alleen in zo'n lage hoeveelheid dat de psychoactieve stof die erin zit, die jou normaal laat trippen. Of echt andere... waarneming laat hebben, die is zo laag dat je dat niet hebt. Dus je kan gewoon auto rijden, je kan gewoon de kinderen naar school brengen. Eigenlijk is het juist de bedoeling dat je er fysiek niets van merkt. Maar de voordelen die eraan zitten, zoals ik eerder ook al vertelde over het aanmaken van neurale paden, echt hè, wat het in je brein doet, is dat het helpt om jouw bewustzijn te verruimen. Dat is nog steeds van toepassing, ook bij het microdoseren. En we horen het heel veel dat het wordt gebruikt, vooral LSD en truffels. Ook om je focus te kunnen verbeteren, om je creativiteit aan te zetten, om beter te kunnen slapen, om makkelijker met mensen te kunnen verbinden. Want het is makkelijker om sociaal te zijn. Nou, zo zijn er heel veel dingen die het als effect heeft. En wat ik daarbij altijd heel belangrijk vind in de manier waarop ik werk is, we leven natuurlijk in een maatschappij waarin het mannelijke en het gaan en het actie en het hard werken en het meer bereiken heel erg op de voorgrond staan. En soms vind ik het lastig dat microdosen op die manier wordt gepromoot, want je wordt nog creatiever, je kan nog meer focussen, je kan nog meer doen, je wordt productiever, bla bla bla. Maar eigenlijk, als je het op een nog dieper niveau gaat toepassen, gaat het ervoor zorgen dat jij beter kan voelen, dat jij meer verbinding hebt met jouw lichaam, dus dat jij beter kan waarnemen wanneer je moe bent, wanneer je moet uitrusten, waar jouw grenzen liggen, zodat jij dus eigenlijk nog meer in jouw eigen kracht kan gaan staan. En dat betekent niet altijd harder werken omdat je meer energie hebt, omdat je een middel tot je neemt. Maar het gaat heel erg over die balans van het mannelijke en het vrouwelijke. Dus dat, ja, vind ik altijd wel een kanttekening bij het microdosen. Dat we niet alleen maar denken, oh, ik neem die truffel en dan voel ik me top en ik heb superveel energie en dan kan ik nog meer gaan.
Mm-hmm.
Want dan voelt het bijna als een quick fix, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Het is juist bedoeld om beter bij jezelf te kunnen inchecken en eigenlijk jouw leefstijl zo te kunnen aanpassen dat jij beter in balans bent.
Ja, ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat het even bijverteld wordt. Het is geen quick fix, het is geen wonderpil, net zoals dat de medicatie ook geen wonderpil is. Het is een onderdeel van een proces.
Ja, en ik vergelijk het heel vaak met een elektrische fiets. Jij moet nog steeds zelf trappen, wil je vooruitkomen. Maar dat motortje in die fiets geeft jou wel even een schwung, zeg maar, om wat makkelijker vooruit te kunnen. En zo werkt het ook met de truffel. Die geeft jou net even een duwtje om wat makkelijker inzicht te krijgen over jezelf. Om wat makkelijker te kunnen voelen. Om wat makkelijker met je lichaam te verbinden. Je grenzen, weet je wel, dat soort dingen. Maar je moet het wel nog steeds doen. Het is niet zo als jij elke paar dagen een stukje van die truffel neemt, dat dan ineens alles vanzelf gaat. Oh, ja, nee, helemaal niet. Nee.
Nee, en als we die link even leggen naar die elektrische fiets. Ik hou wel van metaforen. Ja. Als je een elektrische fiets, die gaat rijden als je zelf trapt. Maar als je stopt, gaat die ook stilstaan.
Ja.
Als ik die invul voor microdosen bijvoorbeeld. Op het moment dat ik het gebruik en ik ontwikkel me. En ik gebruik niet meer. Ben ik dan weer terug bij af, zeg maar? Ben ik dan weer terug waar ik was? Of ben ik wel door aan het rijden?
Ja, hoe het werkt is... kijk, als jouw bewustzijn wordt verruimd, hè, er worden nieuwe paden aangemaakt. Jij kan makkelijker jouw oude patronen herschrijven als je aan het microdosen bent. Want dat gaat gewoon letterlijk sneller in je brein. Als jij, laten we dan even een metafoor misschien van een ballon nemen. Maar als, jij die, hè, als die nieuw is, is die heel klein en heel strak. Als die een keer opgeblazen is geweest, dan heeft die meer ruimte. Maar dat wil niet zeggen dat die langzaam kleiner kan worden. Hè, als je hem heel lang opgeblazen laat. Het blijft altijd commitment hebben aan het werk wat je doet en aan die energie en tijd steken in jezelf en je ontwikkeling. En je kan op een gegeven moment, als je er helemaal niks meer mee doet, ja, dan kan je weer teruggaan naar een oude situatie. Maar er zit wel een soort van geheugen in jouw veld eigenlijk, waardoor je, als je het wel weer oppakt, er sneller naartoe kan.
Ja, ja, ik denk dat ik hier wel een mooi voorbeeld voor heb, om toch maar eentje weer uit eigen koker te pakken. En het zal een jaar of twee geleden zijn geweest. Ik doe het dan gewoon thuis, omdat ik inmiddels vertrouwd mee ben. Is het je eerste keer, doe het niet thuis. Maar goed, daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Maar ik deed het thuis en dan doe ik gewoon lekker met muziek en lekker een matras en mijn eigen kussen en een lekker warme kleren. En dan ga ik liggen. En ik weet dan niet eens meer wat voor vraag ik had. Maar ik hoorde de hele tijd accept, accept, accept. En ik dacht, jeetje, hou nou eens op. Ik wil gewoon antwoord op mijn vraag. En ik denk dat ik wel 20 keer dat woord accept hoorde. Totdat ik me realiseerde dat iemand me probeerde te vertellen dat ik het gewoon de situatie moet accepteren. En dat is dus 2 jaar geleden geweest. Dus als ik de situatie zou accepteren zoals die zou zijn, dan zou ik veel fijner door het leven gaan. Toen had ik misschien wel gelezen op Instagram, mensen die me volgen. Ik woon op dit moment in Hanoi, in Vietnam. Het is een stad met 10 miljoen inwoners, geloof ik, met minimaal evenveel motorbikes. Dus het is hier gewoon niet stil. En dat is voor mijn brein niet heel ideaal. En ik was daar als een van de 10 miljoen. Had ik ergens het idee van, ja, ik kan wel tegen mensen in een restaurant gaan zeggen dat ze hun telefoon stil moeten doen. Of ik ga de buurman wel vertellen dat hij zijn hond moet binnenhalen als hij blaft. Hè. Zo dacht ik dat ik het wel stil kon maken hier. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Dat het is. Vietnam werkt gewoon anders dan Nederland. En toen realiseerde ik me in een keer weer terug aan die truffeltrip van, oh, maar wacht eens even. Accept. Ik was er tegen aan het vechten. De realiteit is, ik woon nu gewoon even 2 maanden in Hanoi. Dat is gewoon even niet anders zo. En het is hier gewoon luidruchtig. Dus ik kan heel hard gaan vechten daartegen, maar het blijft hetzelfde. En toen ik me dat realiseerde, het is nog steeds luidruchtig, maar ik slaap veel beter, ik ben veel ontspannender. Het stukje accepteren, dus het zat ergens nog in me van die truffeltrip, maar ik had het even vergeten of zo. Ik was de fiets even kwijt, hoe zeg je dat? En toen kwam een stukje weer naar boven. Oké, accept. Je moet het accepteren dat de situatie is zoals het is. En dat heb ik daar toen geleerd. Dus dat komt terug soms en blijft dus wel in je zitten.
En als ook dan mooi, is dat, hè? Ja? Dit is weer precies dat proberen de buitenwereld te controleren.
Ja.
Maar het zit bij jou.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is denk ik wat heel veel mensen met ADD, ADHD wel zullen herkennen. Omdat je best wel veel kritiek hebt gehad. Je bent heel gevoelig. Je voelt je anders. En je gaat dan heel erg proberen controle uit te oefenen op de dingen buiten je. En dit is echt een practice what you preach. Want dit doe ik zelf ook nog heel regelmatig. Dat je kunt de buitenwacht niet veranderen. En het kost ook nog eens veel meer energie.
Ja.
je moet naar jezelf toe. Van ja, hoe kan ik het dan toch fijner maken? En ik loop nu rond met oordopjes. Hè? Het is niet hoe ik had verwacht in de stad. Of toen ik naar Azië ging, dat ik met oordopjes in de stad zou rondlopen. Maar daardoor is alles wel veel minder gevoelig. En ik voel me
toch
ook
een
veel ontspannen.
Filter,
Ja, en ik hoef niet zoveel te... Anders was ik de hele dag aan het strijden. Van oké, zit ik nu in een eettentje waar het rustig is? Of ga ik nu ergens lunchen waar het rustig is? Of ben ik nu aan het werk waar het rustig is? Of weet je...
Ja, dan is
Ik
het
ben zelf op...
continu zo'n discussie in je hoofd ook, hè?
En dan word je doodop van. Je kunt daar niet zoveel mee. En dat is echt heel moeilijk. Zeker met ons brein die constant aanstaat. En als we even naar de microdozen kijken. Want hoe gaat dat in zijn werk? Echt puur praktisch? Hoe lang doe
Praktisch
je dat?
gezien, ja. Je kan een microdoseringscycle doen van... ik raad eigenlijk mensen altijd aan 4 tot 6 weken... En dan neem je een aantal weken pauze om ook weer in je eigen baseline te komen. En als je het te lang doet, dan bouw je ook een resistentie op in je lichaam. Dus ja, dan gaat het effect afnemen. Sowieso wel goed om te vertellen dat in ieder geval truffels zijn niet verslavend. En wat ik al zei, je lichaam die gaat op een gegeven moment... een resistentie opbouwen. Dus als jij niet meer gaat nemen, dan op een gegeven moment heeft het gewoon ook geen effect meer op je. Het wordt zelfs heel veel gebruikt om van verslaving af te komen. En je hebt verschillende protocollen die je kan gebruiken. En dat houdt eigenlijk in dat je om de een x-aantal dagen een hele lage hoeveelheid van, laten we het even over truffels hebben, van die truffel neemt. En dat zou kunnen zijn dat je het protocol van een dag wel, een dag niet, een dag wel, een dag niet. Je kan er ook 2 dagen tussen laten zitten. Je hebt ook protocollen waarbij je het 4 dagen achter elkaar neemt en dan 3 dagen niet. Dat is iets om voor jezelf te gaan onderzoeken. Ik weet van tevoren nooit wat voor iemand het beste is, want iedereen reageert natuurlijk op een andere manier. Dus dat is in het begin altijd even... uitproberen en kijken waar je het beste op reageert. Het is wel belangrijk om ook die dagen niet te nemen vanwege die resistentie die je lichaam opbouwt. En anders ervaar je eigenlijk geen effect en dat is natuurlijk jammer. Wat belangrijk is, denk ik, vooral ook als je ADHD of ADD hebt en je gebruikt medicatie... dat je daar echt rekening mee houdt. Ik adviseer eigenlijk altijd om eerst medicatie af te bouwen voordat je begint met microdosen, omdat het je dopamine-receptoren, je neuronen, als die al erg gevoelig zijn en je gaat dan ook nog eens microdosen, dan kan de boel kan best wel verstoord raken als dat allemaal door elkaar loopt. En stel dat jij angstig bent of dat je bepaalde stressgevoelens hebt, dan kan dat op die manier worden uitvergroot. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus ik adviseer je altijd om bij jouw behandelend arts daar informatie over in te winnen als je daar zelf mee aan de slag wil. Of dat je echt een expert zoekt die je hierbij kan helpen.
Ik denk dat je daar ook een mooi bruggetje maakt, want... He, er zijn al een hele hoop dingen voorbij gekomen van wat verstandig is en wat goed is. Maar ik wil toch nog even heel duidelijk benadrukt hebben dat het is geen speelgoed. Het is niet iets wat je even zomaar moet doen als je een keer verveelt op woensdagmiddag. Als er ongetwijfeld mensen zijn die dat doen. Maar als we eens even wat dingen moeten opnoemen die belangrijk zijn waar je rekening mee moet houden. Stel je voor, er luistert nu iemand en die zegt, nou, ik wil dit wel eens uitzoeken. Wat zijn de do's en de don'ts?
Wat zijn de do's en de don'ts? Nou, wat ik onwijs belangrijk vind is met welke intentie ga jij erin? Wat wil je eruit halen? Heb dat voor jezelf helder? He, vooral ik geloof heel erg in als je dit vanuit angst of tekort of een soort van grote spanning doet, ga het dan niet doen. He, want dan ga je je echt heel erg aan iets vastklampen en bijna overgeven aan zo'n manier en zo'n tool en zo'n middel. Daar is het niet voor bedoeld. He. Het is niet die quick fix of die soort van strohalm.
Ja.
Wat... Lees je in. Ga die documentaires kijken waar ik het eerder over had. Er staat een hele goede op Netflix die heet... How to change your mind?
Wat
zetten
doen?
We in de show notes.
We gaan ze in de show notes zetten. Dan kun je ze zo meteen even opzoeken en dan zetten we ze er gewoon in.
Ja, in ieder geval How to Change Your Mind is er eentje die heel waardevol is. Dat is een serie en daar behandelen ze ook verschillende middelen. Waarvan er eentje over paddenstoelen, over psilocybine, truffels gaat. Dus lees je in. Ga met mensen hierover praten die het wel eens hebben gedaan. Hè? Zorg dat je een beetje meer context krijgt van wat je kan verwachten. Als je dit echt wil doen, zoek iemand bij wie jij je veilig voelt, die ervaring heeft, die jou hier goed in kan begeleiden. Vooral als je een hoge dosering wil nemen, dat je echt die grote reis gaat maken, is set en setting. De set is, hoe voel ik mij, in welke toestand ben ik? Als jij niet helemaal lekker bent, je voelt je misschien angstig of je voelt je gespannen, is niet het beste moment om in zo'n trip te gaan. Zorg ervoor dat je zoiets doet als jij in een ontspannen bui bent, als jij je misschien gewoon normaal of happy voelt, maar dat je in ieder geval geen zorgen aan je hoofd hebt. Welke setting? En wat voor een soort omgeving? Hè? Wat ik eerder al vertelde, als jij, stel je voor, je gaat het thuis doen en je weet de postbode kan langskomen of misschien komt de buurvrouw iets halen en de bel gaat en jij zit midden in die trip en dan schrik jij je dood van de bel en dan denk je, oh shit, ze mogen niet zien wat ik aan het doen ben. Of I don't know, hè? Dat geeft heel veel stress en onveiligheid. Zorg ervoor dat dat soort dingen niet kunnen gebeuren. Doe het ook niet alleen. Zorg dat er iemand bij is. Je kan beter te veel maatregelen nemen dat je misschien denkt van nou, dit is wel overdreven. Maar je kan tijdens zo'n reis echt best wel intense stukken van jezelf tegenkomen. En als jij in paniek raakt en in de weerstand schiet, dan kan jij dat als een hele negatieve ervaring dan kan dat heel negatief gaan voelen. En dat is niet wat je wil, want dan ga je er ook niet uithalen wat je eruit wil halen. Dus weet dat je een veilige setting met goede begeleiding, vooral een eerste en tweede keer, zou ik echt adviseren.
Zeker.
Als je medicatie gebruikt, er is een hele lijst met medicijnen die oké zijn om te gebruiken in combinatie met, maar ook zijn er een aantal contra-indicaties. Ik zal jou ook die lijst sturen, dan kan jij die ook in de show notes zetten als mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Ik geloof ook heel erg in het vertrouwen op je intuïtie. Ben je hier klaar voor? Komt het steeds op je pad, bijvoorbeeld? Of is het echt iets wat je heel geforceerd vanuit je hoofd hebt bedacht? Kijk, het kan onwijs helpend zijn, maar als het voor jou te vroeg is in je proces, dan kan het ook schadelijk zijn zelfs. En je wil het risico op een slechte trip of een vervelende ervaring vermijden. Hè? Je wil dat je trauma kan helen in plaats van dat het erger wordt. Er zijn ook nog een aantal dingen zoals epilepsie. Heb je veel depressie? Of jijzelf of in je familie? Schizofrenie, dat soort mentale ziekten die kunnen ervoor zorgen dat er bepaalde dingen worden getriggerd in jouw systeem. En dan is het ook echt af te raden om met psychedelica aan de slag te gaan. Omdat het dan eerder een risico is dan dat het je iets gaat brengen. Dus dat is wel denk ik ook heel belangrijk om je goed in te verdiepen. Dat. In grote lijnen.
Ik had hem er ook op gezet van ja, voor wie niet. Ik denk inderdaad, als jij veel mentale problemen hebt op dat moment, dan is dit misschien nog niet het eerste wat je moet gaan doen.
Nee.
Want dan ben je er waarschijnlijk nog niet helemaal ready voor. En wat ik al eerder vertelde, er zit een vergrootglas op. Dus ben jij veel bang, dan kan het goed zijn dat je heel veel angst ziet. En als jij niet snapt dat dat puur en alleen een vergrootglas is, maar je denkt dat dat de realiteit is, dan kan dat best beangstigend zijn. Dus het is niet om je bang te maken, want ik heb louter goede ervaringen op een halve wat minder fijne ervaring naar, heb ik alleen maar goede ervaringen. Maar er zijn gewoon risico's aan verbonden. En dat vind ik wel belangrijk, dat je daar bewust van bent. Van, joh, lees je goed in. Hè? En wat je zegt, en wat je ook heel vaak zegt, van, joh, zorg dat je een fijne omgeving hebt. Dat je mensen hebt die je vertrouwt. Dat is denk ik voor mij altijd het allerbelangrijkste geweest.
Ja, dat maakt dat jij je kan overgeven.
Ja,
en dat je die weerstand kan loslaten en die ervaring kan hebben.
Ja, en als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan zou ik zeggen, geniet. Want het is ook iets heel bijzonders. Het is iets, iets wat je iedereen denk ik wel gunt, hè?
Ja, ik filosofeer wel eens over, wat zou er nou gebeuren met de wereld als we allemaal een keer zo'n reis zouden maken?
Ik wil onze politie wel eens zien. Dan zouden ze misschien een kabinet kunnen vormen of zo, weet je wel? Dat is zo'n ding dat werkt. Er zouden geen wereldproblemen meer zijn. Ja, er zouden geen wereldproblemen meer zijn. En, nee, ik vind het heel mooi. Het is twee stemmetjes altijd in mijn hoofd. Aan de ene kant die roept allemaal doen. Maar aan de andere kant roept er ook gelijk een stemmetje. Ja, maar het is niet voor iedereen.
Nee,
in ieder geval niet, nog
dat.
Niet.
Nee. En misschien een leuke anekdote. Ik een hele tijd terug zag ik een documentaire en er ging een item over de hele war on drugs, wat een soort van beetje geheime reden is geweest dat ze die hebben ingevoerd. Want ze hebben natuurlijk naar het publiek het hele drugs zijn gevaarlijk en we moeten hiermee oppassen en dit is allemaal niet iets wat we willen. Maar in de jaren 70 vooral LSD is bijvoorbeeld in een lab ontdekt. En op een gegeven moment is dat de straat opgegaan. En toen waren natuurlijk allemaal die festivals. En iedereen was helemaal happy, flower power, living the life, zeg maar.
Ja, ik weet het nog heel goed.
En er waren heel veel in Amerika, heel veel militairen. Die dus ook met psychedelica gingen trippen. En dat er dus op een gegeven moment een beweging ontstond van militairen die zeiden, ja, wij voelen ons zo happy, wij voelen ons zo één met de wereld, met de natuur, met elkaar. En weet je wel, die soort van die unity, dat zij dachten, ja, het slaat, waarom moeten we in hemelsnaam dadelijk mensen gaan beschieten en vermoorden? Zij konden daar helemaal niet meer bij.
Ja.
Maar dat lag natuurlijk niet helemaal in lijn met de politieke agenda's. Als ineens al die militairen niet meer wilden komen opdagen. Ja, dat blijkbaar ook een hele grote rol heeft gespeeld in die hele war on drugs. En dan denk ik, jeetje, wat zijn we dan toch met z'n allen aan het doen?
Dat heb ik me sowieso de afgelopen jaren heel vaak afgevraagd. Wat we in godsnaam met z'n allen aan het doen zijn. En ja. Als een stel volwassenen die heel veel geld krijgen al niet samen in een klaslokaal kunnen zitten en een land kunnen regeren. Wat verwacht je dan van het volk, zeg maar? Dan denk ik wel eens, ja. Nee, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat zei het toevallig aan het begin. Laten we maar geen politiek verhaal maken.
Nee.
Hey, en stel je voor dus dat mensen nu geïnteresseerd zijn. We hebben het natuurlijk net gehad over de do's en de don'ts. Dan zegt van, joh, Suzanne, ik wil eigenlijk wel graag bij jou wat meer informatie. Of ik zou bij jou wel iets willen volgen. Wat is er bij jou mogelijk?
Ik geef ceremonies. En ik doe microdosering en macrodosering ceremonies. De macrodosering doe ik vooral 1-op-1, 1-op-2 of in groepjes van max 4. Omdat ik dat klein en intiem wil houden, ook voor de veiligheid. Dus dat zou altijd kunnen. Dat kan, er is eigenlijk altijd wel ruimte voor. De microdosering ceremonies die ik organiseer, die zijn in groepen van meestal 10 tot 15 mensen. En dan ga je dus geen hele extreme trip maken, maar het is wel heel mooi in een ceremoniële setting met een intentie om met jezelf te verbinden. Die heb ik regelmatig via mijn Instagram, vind je daar de agenda van. En ik begeleid ook mensen in 1 maand in een microdosing intensive traject. Dus dan begeleid ik je helemaal in alle praktische kanten. Hoe ga je nou je dosering bepalen, je protocollen, dat soort dingen. Maar ook dat hele stuk waar ik het eerder over had van, hoe ga je nou de diepte in? Waar ga je nou de ruimte voor het omzetten van die patronen, dingen waar je zelf tegenaan loopt? En dan gaan we daar echt samen mee aan het werk. Je intentie versterken, steviger in je schoenen staan. Dat soort Of je intentie, intuïtie bedoel ik. Mm-hmm. Dus daarmee aan de slag. Dat is een traject van een maand.
Oké, okay. En is dat allemaal in de regio Utrecht waar je nu zit? Of?
Ja, ik ben aan het fladderen overal heen. Dus het is in Nederland, laat ik dat zeggen.
Deels
dat is
lekker
dat
flexibel.
Online. Ja, deels is dat online, maar er zitten ook altijd live momenten in. Dus ja, dat is altijd wel een mouw aan te passen.
Misschien moet je eens kijken als ik... Als ik weer terug ben in Nederland of eens een keer sowieso zelf een ceremonie volg, maar misschien ook wel eens met luisteraars van de podcast die hierin geïnteresseerd zijn. Of eens een keer zoiets kunnen opzetten.
Ja,
dus misschien, en dit is niet vooraf
superleuk.
Afgesproken hoor. Dit bedenk ik ter plekke, dus ik zet je ook een beetje voor het blok. Maar dan bedacht ik denk ik dat ik me best wel eens leuk om te kijken voor heel veel mensen die dit graag willen uitzoeken. Want het kan echt. Het is een onderdeel van wat je kan helpen verder te komen in je leven. Het is niet het quick fix, maar het kan wel veel van invloed zijn. En als ze contact met je willen hebben, je zei het al, je Instagram, maar misschien even handig te benoemen waar ze je precies kunnen vinden.
Ja, mijn Instagram is Suzanne Smulders. Mijn bedrijf heet June, dus dan kan je wel even zien of je de goede hebt. Maar jij gaat die vast ook nog in de show notes zetten.
Yes.
En ik heb eigenlijk niet echt een goede website.
Dat probleem ken ik.
Maar met Instagram, daar vind je alles. Stuur me vooral ook een berichtje als je nieuwsgierig bent. Een keer wil kletsen. Ik vind het alleen maar leuk om te horen.
En je hebt natuurlijk ook
luisteren.
Nog je podcasten.
Zeker, ja. Succesvol met Psychedelica. Daar deel ik ook heel veel praktische informatie. Vooral ook over microdosing. En ik heb allerlei inspirerende gasten die hun ervaringen delen. Wat dit soort verhalen zijn denk ik ook echt belangrijk om te delen. Dus
ja, super
ga
gaaf.
Lekker luisteren.
Denk je dat we alles wel zo'n beetje hebben gehad?
Ja,
Of is er
volgens
nog
mij,
iets?
We hebben best wel veel gecoverd, hè? Dus ik denk eigenlijk wel dat we rond zijn.
Ja, nou, dan gaan we hem langzaam afronden. Dan wil ik jou hartelijk danken, Suzanne.